Een enkele mededeling vooraf. Aanstaande zondagmorgen zal er bediening van de heilige doop zijn. Vandaag is de eerste collecte. Er is maar één collecte vandaag en die is voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het tweede en het vierde vers van de berijming van de wet des Heren. Ik ben de Heer uw God en Koning en misbruikt geen sinds de naam des Heren. 2 en 4 van de 10 geboden. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit Gods woord, Jozua 9, de verzen 16 tot en met 27. Jozua 9, de verzen 16 tot en met 27. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm. Ik zie dat ik een verkeerde opgegeven heb. Dat ligt dus niet aan de koster, maar dat ligt aan mij. Maar in plaats van 62 vers 7 bedoel ik 63 vers 7. Want hoe het gaat, de leugenmond zal nimmer straffeloos zegen pralen. God stelt de boosheid perk en palen. De leugensprekers gaan te grond. 63 vers 7. Na de schriftlezing Jozua 9 vanaf vers 16. En het geschiedde ten einde van drie dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren en dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derde dagen aan hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Kefira en Beeroot en Kiriat Jearim. En de kinderen Israël sloegen ze niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls, daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toorn over ons zij om des eeds wil die wij hun gezworen hebben. Verder zeiden de oversten tot hen, laat hen leven en laat ze houthouwers en waterputters zijn voor de ganse vergadering gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen zeggende, waarom hebt gij lieden ons bedrogen? Zeggende, wij zijn zeer ver van u gezeten. Daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan, vervloekt zijt gij lieden. En onder u zal niet afgesneden worden knechten, nog houthouwers, nog waterputters ten huize mijns Gods. Zij dan antwoordde Jozua en zeide, dewijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven, dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij u lieden al dit land geven en al de inwoners van het land voor uw aangezicht verdelgen zou, zo vreesden wij onzes levens zeer voor uw aangezicht. Daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand van de kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering, en dat tot het altaar des Heren tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou.
Thank you.
begrijpt dat de stof voor onze overdenkingen, voor de prediking van het woord eigenlijk gevormd wordt door het hele gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, de tweede helft van Jozua 7, maar daarmee met bijzonder accent op de versen 19, 26 en 27. Laat ik die versen dan nog een keer lezen, vers 19, 26 en 27. Toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering: wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. En dan 26, zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand van de kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. Alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters ter vergadering, en dat tot het altaar des Heren, tot op deze dag, aan de plaats die hij verkiezen zou. Laten wij de Heren om zijn onmisbare zegen bidden. Wij danken de Heren voor het feit dat na haar stageperiode in Wales Paulien Nachtegaal weer terug is in haar eigen land en ook in het midden van haar gezin. Laten we samen bidden. Wij willen samen tot u komen, Heren, in gebed, nu wij deze morgen voor uw heilig aangezicht mogen treden, als we door uw goede hand naar dit kerkgebouw zijn gebracht en als we hier een plaats hebben mogen vinden om te luisteren naar uw woord. Als we dat zien, Heren, als we daar werkelijk zicht op hebben, als we beseffen wat dat betekent, dat gij ons nog naar uw woord wilt laten luisteren, dan zullen we daarmee tegelijkertijd ook doordrongen zijn van de noodzaak van het gebed, dat ge ons uw zegen erbij wilt geven. Want Heren, het is nogal wat om te mogen horen naar wat gij te zeggen hebt. Zijn wij daartoe geschikt? Hebben wij een vermogen in ons dat in staat is om uw woorden op te nemen? Zijn wij in staat om de dingen te vatten? En vooral zijn we in staat om de dingen te geloven? En zijn we ertoe bekwaam om, als het om geboden en opdrachten gaat, om de dingen ook te gehoorzamen? En Heren, daar liggen nu juist de grote problemen die er bij mensen zijn. Want wij verstaan het niet. En we geloven het ook niet. En we gehoorzamen het al even min. Want wij zijn verkeerd en we zijn verduisterd en we zijn blind. En we hebben ons ervoor afgesloten. We hebben onze oren opengezet voor heel andere dingen. En we hebben onze wil gegeven om heel andere dingen te willen. En onze wil hebben we zo verdorven, Heren, dat die vanzelfsprekend gehoorzaam is aan het verkeerde. Aan datgene wat u verbiedt. En daarom, o God, er moet een wonder met ons gebeuren. En dat wonder, dat moet iedere keer weer gebeuren. Namelijk dat ons verstand verlicht wordt. Wilt u dat doen? Dat onze wil gebogen wordt, wilt u dat ook doen? Dat onze hartstochten gereinigd worden, wilt u dat ook doen? En al die dingen werken, Heren, die bij het nieuwe leven horen, de nieuwe geboorte. En het dan ook blijven doen, o God. Want keer op keer als we naar uw woord luisteren, keer op keer als het ons verkondigd wordt, keer op keer als we het zelf ter hand nemen om het te lezen, hebben we die verlichtende werking van de Heilige Geest nodig. En keer op keer moeten we door u zelf gewillig gemaakt worden om te geloven en om ook in geloofsgehoorzaamheid te doen. Mogen we u dan bidden, Heren, om dit allernoodzakelijkste. En laat niemand zich daar boven verheven voelen, alsof hij het wel missen kan. Laat niemand in hoogmoed denken dat hij zelf ook nog wel wat voor elkaar kan krijgen. En dat hij zichzelf wel redden kan. Ach, we kunnen dat misschien wel denken op het terrein van het natuurlijke leven en dan is het ook nog helemaal niet waar. Maar als het op geestelijk terrein bij ons inbeelding gaat worden, dat we denken dat we zelf kunnen geloven en dat we zelf nog wat kunnen doen, al zeggen we met onze mond misschien iets heel anders, dan zijn we toch wel heel ver van huis. En daarom, o God, geef dat het waarheid in het binnenste mag zijn of worden. En dat we zo uw goddelijke zegen mogen ontvangen. Om zo ook te zien, niet alleen wat gij van mensen vraagt, maar bovenal en voor alles ook te zien wat gij voor mensen wilt zijn. En wie gij, wie het is die zich geopenbaard heeft, als de getrouwe en de waarachtige God, die het gezworen heeft dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. O Heere, geef dat uw woord zo ingang mag vinden in onze harten en dat de verschillende aspecten en facetten van dit deel van de Godsopenbaring duidelijk en helder en instructief voor onze geest mogen worden gebracht. Opdat wij waarlijk iets verstaan en ervaren mogen van het feit dat dat woord van u, al is het een woord uit lang geleden, lang vervlogen tijden, toch nog altijd net zo levend en krachtig is als dat het ooit was toen het gegeven werd en toen het voor het eerst gesproken en geschreven werd. Want gij verleent nog altijd diezelfde onwederstandelijke kracht aan uw eigen getuigenis, Heere. Laten we dat ook ondervinden. Wees u met allen die niet naar de kerk kunnen. Zieken, bejaarden, u weet wat er allemaal zo kan zijn. Wees u een genadig God voor een ieder van hen. We danken u ervoor dat er betrekkelijk weinig zieken in de gemeente zijn. Dat er op dit moment ook geen patiënten in het ziekenhuis liggen. Heren, wat dat betreft mogen we ook wel opmerken dat ge zegent en dat ge wel doet. Dat had ook heel anders kunnen zijn. En er zijn ook momenten in het leven van de gemeente dat het heel anders is. Laten we het ook opmerken als het is zoals het nu is. En geeft u verder aan een ieder. Zeker ook aan hen die in bijzondere noden verkeren en bijzondere zorgen hebben en voor veel vragen hebben, geeft u in ieder van hen wat ze behoeven. Heer, al zijn er dan geen ziekenhuispatiënten, er zijn wel mensen die bijzondere zorg nodig hebben en die ook in bijzondere moeilijke wegen verkeren. Laten zij bijzonder ook ervaren dat bij u alles is wat ze krijgen kunnen en dat u een toevlucht wilt zijn ook in allerlei omstandigheden. We danken u dat Paulien Nachtegaal weer terug is in ons land en in de kring van het gezin waar ze toe behoort. Mag zij terugziende op wat ze heeft ontvangen u de Heere danken en laat nu ook bij de fase die in haar leven die nu aangebroken is haar verwachting maar uitsluitend van u de Heere zijn. Geef ons allen wat nodig is voor tijd en eeuwigheid en laat uw werk doorgaan, Heren, niet alleen onder ons, maar allerwege, waar ook op deze vakantiezondag uw woord mag worden gebracht in ons eigen land en daarbuiten. Laat er honger zijn naar dat woord. Laat er met begeerte mogen worden uitgezien naar een boodschap van uwentwege. Bekwaam gij ook degene die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen tot de taak die zij zich gesteld zien. Mogen ze daarbij niet alleen bekwaamheid, maar ook getrouwheid ontvangen en eerlijkheid, opdat uw woord recht verkondigd mag worden en opdat het zo ook door uw Heilige Geest gebruikt kan worden tot heil van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en in en door dat alles heen ook tot verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons, getrouwe en barmhartige God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 15e psalm, het 1e, het 3e en het 4e vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? die met zijn tong niet achterklapt en wiens oog verworpenen veracht, maar hen eerbiedigt die God vrezen. 1, 3 en 4 van Psalm 15. De eerste helft van het negende hoofdstuk uit het boek Jozua vertelt ons dat de Gibeonieten met list zijn gekomen om een verbond te sluiten met Jozua en met Israël. En dat het hen door de goedgelovigheid aan de kant van Jozua nog is gelukt ook. Ze hebben een afspraak gemaakt, ze hebben een verbond gesloten, ze hebben er zelfs een eed opgezworen. En nu kunnen de Gibeonieten gerust zijn. Ze hebben Israël aan hun kant. En ze zullen, zo is de belofte, niet met de andere inwoners van Kanaan verdeligd worden. Maar dat verbond is dus wel door bedrog tot stand gekomen. Door het mooie verhaal, het mooi klinkende verhaal van die Gibeonieten. Die zeiden dat ze in een ver land woonden en dat ze gehoord hadden van de grote wonderdaden van de God van Israël. En die toen tot het besluit gekomen waren dat ze bij dat volk zich maar moesten aanschikken om zo onder de bescherming van die God van Israël te komen staan. Er was overigens in dat hele verhaal van die Gibeonieten niets, maar dan ook echt helemaal niets wat erop wees dat zij besloten hadden om met hun eigen valse godsdienst te breken. Er was ook niets dat er ook maar enigszins op wees dat zij de keus gemaakt hadden, zoals Rahab in Jericho, om nu alleen de God van Israël te dienen, omdat ze tot de innerlijke overtuiging waren gekomen dat hij de enige, de waarachtige, de levende God is. Maar alhoewel die dingen in dat hele verhaal ontbraken, heeft Jozua toch in argeloosheid, waarschijnlijk ook wel gevleid door wat die Gibeonieten zeiden, aan het verzoek van deze mensen voldaan. Maar het is door, zo zei ik, door bedrog tot stand gekomen. En het is altijd maar de vraag hoe lang zoiets stand houdt. Hoe lang het duurt voordat het bedrog openbaar komt. En in dit keer blijkt het al heel snel, 3 dagen later. Toen bleek dat de Gibeonieten helemaal niet zo ver weg woonden. Want toen het leger van Israël verder trok om het land Kanaan te veroveren, toen kwamen ze in de buurt van Gibeon en toen herkenden ze die mensen. Die mensen met wie ze een poosje geleden een verbond hadden aangegaan. En dat gaf onder de soldaten van het leger grote verontwaardiging. Begrijpelijk, misschien ook wel een beetje op valse gronden, op onzuivere gronden, want het zou ook kunnen wezen dat die soldaten, althans sommigen van hen, gedacht hadden dat op die manier, nu ze dus die Gibeonieten geen kwaad konden doen vanwege de afspraak, hen de buit van Gideon ook zou ontgaan. En dat kan natuurlijk slecht gevallen zijn bij deze mannen. Maar toch, niemand durft de Gibeonieten aan te vallen. En als de oudsten van Israël erover ingelicht worden, dan zijn die oudsten van Israël vast besloten. Nou, geen enkele vorm van aarzeling kunnen we bij die mensen opmerken. Nee, hier past het niet om oorlog te voeren. Want ze hebben een eed afgelegd. Een eed afgelegd en die moet worden gegeven. En wat voor redenering er is opgehangen. Maar ondanks al die schoon en mooi lijkende en waar lijkende argumenten van die soldaten, houden de oudsten voet bij stuk en ze blijven staan op het standpunt dat als je eenmaal een eed gezworen hebt, die eed heilig is. Want hij is toch afgelegd in de naam des Heren. En dan kun je er nooit meer van af. Jozua krijgt er ook van te horen en Jozua is het met die oudsten eens. Hij laat de Gibeonieten bij zich komen en hij onderhoudt hen heel streng. Hij vraagt hen heel nauwkeurig hoe dat nou gegaan is, dat ze hen hebben bedrogen om op die manier een verbond met hen te kunnen sluiten. En dan herkennen ze hun bedrog. Ze praten het niet goed. Ze zeggen alleen, ja, het was onze laatste kans. Het was onze enige mogelijkheid. Want wij waren bang. We hadden gehoord, we hadden begrepen, en ze zeggen het in vers 24 heel nadrukkelijk. We hebben het begrepen dat de Heere, Israëls God, Allah Mozes, geboden heeft dat hij aan Israël dat land Kanaan zou geven. En dat iedereen in dat land zou moeten worden uitgedelgd. Zij dus ook. En het is enkel en alleen ter wille van de redding van hun leven dat ze geprobeerd hebben tot dat verbond te komen. En al hebben ze dat dan inderdaad door bedrog gedaan, het motief dat ze erbij hadden, is in hun ogen toch een zuiver motief. Zelfbehoud. Mag een mens er niet naar staan om zijn leven te beveiligen? Mag een mens er niet naar staan om zich uit het gevaar te redden? Met desnoods verkeerde middelen. Maar goed, ze zijn in Jozua's hand. En ze geven het ook helemaal in zijn hand. Ze hebben niks meer te zeggen. Ze beseffen dat ze door hun bedrog toch wel minder kunnen rekenen op de gunst van Jozua. En hij moet het dan maar zeggen. Ze zullen al lang blij zijn als ze het er levend afbrengen. En dan handhaaft Jozua, net als die oudsten al gedaan hebben, de afspraak die ze gemaakt hebben. Hun leven zal gespaard blijven. Dat wel. Dat hebben ze gezworen in de naam des Heren. Maar nu ontdekt is hoe dat verbond tot stand gekomen is. Langs een slinkse, langs een bedriegelijke weg. Nu moeten ze wel vanwege hun bedrog gestraft worden. Jozua spreekt zelfs een vloek over hen uit. En die vloek die bestaat in het feit dat ze een zeer nederige positie in Israël zullen innemen. Ze mogen wel in het midden van Israël blijven. Ze zullen wel gespaard blijven, zij en hun nageslacht. Maar dan in een positie van nederige knechten, houthouwers en waterputters. En dat zullen ze hun leven lang blijven. Nooit zullen ze daar onderuit komen. Nooit zullen ze promotie kunnen maken. Ze zullen altijd de Israëlieten hebben te dienen. Een knecht der knechten te zijn. En later voegt Jozua daar nog aan toe. En dat is in een zekere zin toch nog weer wat verlichting van dat oordeel dat hij over hen uitspreekt. Dat ze maar niet alleen aan de Israëlieten tot knechten zullen zijn en voor de Israëlieten water en hout moeten verzamelen. Maar dat ze dat ook mogen doen voor het huis, voor het heiligdom des Heren. Dat zij er nou voor uitgezocht zullen zijn om te zorgen dat er altijd voldoende hout zal zijn om te branden op het altaar. En dat er voldoende water zal zijn om te dienen bij het wasvat en bij alle andere dingen die met water gepaard gaan in de tabernakel. De Gibeonieten protesteren niet. Ze aanvaarden dit. Ze aanvaarden het helemaal. Het is eigenlijk al meer dan ze ooit hadden kunnen hopen. En ze ervaren het zoals in vers 26 staat. En daar moet u even op letten. Ze ervaren het als een verlossing. Zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand van de kinderen Israëls. En ze zien Jozua als een verlosser. Ja, denkt u vast in uw gedachten maar even verder, want natuurlijk komen we daar straks op terug. En zo hebben deze mensen een plaats gekregen onder het volk. Ja, zeker een nederige plaats, maar toch een wettige plaats. Een plaats die hen gegeven is, een plaats die hen gegund wordt ook. En intussen is het woord dat God eeuwen geleden gesproken heeft ook nog een keer vervuld. Want de Heere vervult altijd zijn woorden. Welk woord eeuwen geleden? Genesis 9. Na die zonde van Noach, die dronkenschap, en na die zonde van zijn zoon Cham, heeft Noach onder de leiding van Gods geest een aantal profetieën gesproken. Ook over Kanaan, de zoon van Cham. En van Kanaan heeft hij gezegd dat hij een vervloekte zou zijn. Dat hij een knecht der knechten zou zijn. Ik weet niet of Jozua eraan gedacht heeft. Maar de geest, de heilige geest die Jozua inspireerde, die Noach inspireerde, heeft de lijn doorgetrokken hier via de boodschap van Jozua. De geest heeft die draad weer opgepakt en gezegd, en zo gaat het gebeuren. Hier is dat overblijfsel van Kanaan. Degene die in leven mogen blijven, maar wel als knecht der knecht. Want ik zei al, God doet altijd wat hij gezegd heeft. En de Heere vergeet zijn woorden niet. Ook al zijn er intussen eeuwen verstreken. En ook al is er geen mens meer die eraan denkt. Dan nog weet God wat hij heeft gezegd. Wel, gemeente, dat is in het kort de inhoud van dit tweede gedeelte van Jozua 9. Wij zullen, net zoals we dat al vaker doen, ook vanmorgen weer ons de vraag stellen, wat voor boodschap zit hier nu in voor ons? In de eerste plaats, bedrog kan nooit altijd verborgen blijven. Dat is natuurlijk tegelijkertijd al een heel ernstig bericht. Dat bedrog nooit altijd verborgen kan blijven. Ze hebben er misschien ook niet eens op gerekend, daar die Gibeonieten, dat het altijd wel geheim zou blijven hoe dat verbond tot stand gekomen zou zijn. Ze hebben het eigenlijk wel op hun vingers kunnen uitrekenen dat het vroeg of laat bekend zou worden. Maar zelfs al zouden ze gehoopt hebben dat het altijd bedekt zou blijven en dat Jozua en Israël het nooit zouden ontdekken, dan hadden ze toch nog moeten rekenen met het feit dat ze niet alleen met mensen te maken hadden, die inderdaad de dingen niet altijd doorzien en die het ook niet altijd kunnen doorzien, maar dat ze ook te maken hadden met die God van wie ze getuigenis gegeven hadden, dat die zo machtig was. Nou, als die God daar zo machtig was om die wonderen te doen, waardoor het volk uit Egypte bevrijd werd, en zo machtig was om de Kanaanieten aan de andere kant van de Jordaan te verslaan, die geweldige koningen Sion en Og met hun legers, en als ze dat als een argument gebruiken om er liever vrede te sluiten met Israël, hadden ze dan ook niet kunnen bedenken dat die God, die machtige God, nog wel meer deugden bezit. Dat hij behalve de Almachtige ook de Alwetende is. Wiens ogen de ganse aarde doorlopen. En voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. En met die God hebben wij ook te maken, gemeente. Dat is onze schepper. Hij is onze wetgever. Hij is de God die ons leven onderhoudt. En hij is de God die ons gadeslaat. En voor zijn ogen is niets verborgen. Ook ons bedriegen niet. Ook ons liegen niet. En een keer komt het uit. Soms heel snel. Zoals hier, 3 dagen zaten er maar tussen. Soms na lange tijd pas. Soms lijkt de mens helemaal succesvol in het toedekken, in het bedekken van zijn kwaad. In het uitwissen van zijn sporen. Soms lukt dat een leven lang, zodat je ook nog een eervolle begrafenis krijgt. En niemand weet wat je allemaal in je leven uitgehaald hebt aan bedrog en aan onrecht. Maar een keer komt het uit. Al was het pas voor de rechterstoel. Als alle dingen zichtbaar gemaakt worden. Als een mens voor die alwetende en alziende God rekenschap moet afleggen. Een keer komt het aan het licht. Wat in het verborgene gebeurd is, zal, Jezus zei het, van de daken gepredikt worden. Wat je geweest bent in je leven, in je handel, in je wandel, in je omgang met medemensen. In je niet correcte gedrag, in je verkeerde bedoelingen, in je intenties waarmee je een ander schade probeerde te doen. Maar wat je geweest bent ook in je godsdienstig leven. In je mooier je voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. Het komt een keer uit. Bedrog blijft nooit verborgen. Dat geldt voor jong en voor oud. Dat geldt ook voor kinderen. Ook voor jongens en meisjes. Het is al eens vaker gezegd. Wij zijn allemaal tot zonde en tot allerlei zonde geneigd, maar in het jonge leven, in de kinderjaren, is liegen vaak wel een zonde die nogal heel duidelijk aanwezig is. En je moet je wel eens een keer proberen eruit te redden, nietwaar jongens? Je moet wel eens een keer dingen zeggen, ja, anders dan ben je erbij. Je moet wel eens dingen zeggen die niet waar zijn. Je moet wel eens vertellen wat helemaal niet waar is, want anders dan dreigt er wat. Speciale zonde van je, liegen. Je zult het nooit verborgen kunnen houden. Vroeg of laat komt het uit. God weet het. Voor hem verberg je niks. Hij was erbij toen je daar was waar je eigenlijk niet zijn mocht. En toen je dat zei wat je eigenlijk nooit zeggen moest. En toen je misschien wel met een stalen gezicht je moeder wat wijs maakte. Hij was er ook bij. Je moeder had het niet door, hè. Hoe je ontkwam aan de straf. Je vond jezelf misschien wel heel wat. Dat je kans gezien had om het zo te zeggen dat ze het niet door had. Maar God zag het ook. En niet alleen in het leven van kinderen. Want de hele wereld hangt van liegen en bedriegen aan elkaar. Overal is leugen en bedrog. Maar er komt een keer een eind aan. Alle dingen worden een keer rechtgezet. En het is daarom ook maar beter. Zeker als de Heere je laat voelen dat Hij daar geen genoegen mee neemt. Om op je knieën te komen. Want er is vergeving ook voor de zonde tegen het 8e gebod. En tegen het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Er is vergeving bij God. Maar dan moet je het belijden. Dan moeten we ermee bij God in de schuld komen. Dan moeten we het voor zijn aangezicht neerleggen. Dat is geveinsdheid. Geeft geen echte bescherming. Het was die Gibeonieten gelukt een plaats binnen Israël te krijgen. Maar ze hebben toch nooit echt bij Israël gehoord. Ja, ze mochten er wonen, ze hadden er een plek gekregen, ze mochten zelfs nog het een en ander doen voor het volk en voor de God van dat volk. Maar ze waren nooit echte Israëlieten. Ze bleven altijd vreemdelingen, ze bleven altijd in slavendienst. En nooit genoten ze de echte vrede van het feit dat ze een kind van God mochten zijn. Zeker, ze deelden in voorrechten. Ze deden zelfs werk ten dienste van het huis des Heren. Ze mochten water halen, zodat er geen water aan het wasvat zou ontbreken. Ze mochten hout halen, zodat de priesters altijd voldoende houtvoorraad hadden om de vlammen op het altaar aan te laten blijven. Ze waren er heel dichtbij, bij het huis des Heren zelfs. En als je verder leest in het woord van God, dan kom je op een gegeven ogenblik bij het 21e hoofdstuk van het 2e boek Samuel. En dan kom je de Gibeonieten weer tegen. U moet dat voor uzelf maar eens nagaan. En dan blijkt dat de Heere de plaats van de Gibeonieten ook erkent. Die ze in Israël gekregen hebben. En lees je nog verder in het woord van God. Dan kom je tegen dat Salomo bij het begin van zijn koningschap ook eens een keer naar Gibeon is gereisd. Om daar de Heere aan te roepen. De tijd dat de tempel er nog niet was. De tabernakel heeft zelfs nog een tijdje in Gibeon gestaan. Allemaal bijzondere voorrechten voor de Gibeonieten. En nooit Toch nooit waren ze echte Israëlieten geworden. En dus geen erfgenamen. Je kunt wel de naam hebben dat je erbij hoort. En je kunt ook nog wel meehelpen in de dienst van de Heere. En je kunt ook nog wel hand- en spandiensten verrichten. En toch een vreemdeling blijven. Want uiterlijke voorrechten, gemeente, ik zeg, leg dat accent nog maar weer eens. Uiterlijke voorrechten zijn niet genoeg. Daar redden wij het niet mee. U dacht toch niet dat dat ook genoeg was? Als we dat denken, dan vergissen we ons. Het gaat om waarheid in het binnenste. Een mens zal in Sion geboren moeten worden. En niet alleen dat. Maar dan zal wat die 87ste psalm verder zegt ook nog een keer waar moeten worden. De Heere zal ons mee moeten rekenen. Als degene die in Sion geboren zijn. Het is maar niet de zaak of we onszelf meerekenen. En onszelf een naam van Sions burgers toekennen. Maar het is de vraag of de Heere dat ook doet. Hij moet ons meetellen. Hij moet zeggen, kijk, die is aldaar geboren. Onze namen moeten in de hemel geschreven staan. En pas dan kan een mens gerust zijn. En het is de vraag, en dat zal altijd wel weer de vraag zijn, en vaak ook de vraag blijven in het leven van mensen die oprecht gemaakt zijn. Ben ik nou van hem? Of ben ik het niet? Is hij nu begonnen? Of ben ik het niet? Ben ik nou alleen maar zo'n Gibeoniet die erbij lijkt te horen? Die misschien ook nog wel een stukje mee kan helpen en mee kan werken in Gods Koninkrijk. Terwijl ik er innerlijk toch vreemd van gebleven ben. Of is het echt? En kan ik hoop en verwachting hebben omdat de Heere het echt acht. En omdat het van de Heere in mijn leven gekomen is. Wat zijn wij? Gibeonieten? Of Israëlieten? En dan, ja, dat is natuurlijk een belangrijk aspect in dit gedeelte. Eedzweren is heilig werk. Dat besefte de oudste van Israël ook en dat besefte Jozua eveneens. Ze hadden de Gibeonieten in de naam van de Heere een eed gezworen. En ze hadden met die eed dat verbond, die afspraken die ze gemaakt hadden, bekrachtigd. En een eed, ja, dat is niet zomaar iets waar je overheen kan stappen. Een eed is heilig. En een eed mag je niet breken. Want zweren, dat is de naam van God aanroepen. God tot getuige roepen. En eigenlijk uitspreken dat als ik mijn afspraken niet nakom, dan mag die God die er getuige van geweest is mij straffen. Omdat je ervan overtuigd bent dat je een belofte gedaan hebt die je wel wilt nakomen, durf je het ook aan om tegen de Heere te zeggen, Heere, u weet ervan, nietwaar? En u, als mijn getuige, weet ook van de oprechtheid van mijn hart en van de eerlijkheid van mijn getuigenis. God erbij roepen, dat is eigenlijk eedzweer. En daarom is het een heilig werk. Want de naam die je aanroept, is een heilige naam. En het aanroepen van die naam verplicht ons tot een de nakoming van onze eed. En zelfs als het volk van Israël, als het leger, als de soldaten murmureren en als ze allerlei argumenten aanvoeren Want tegenover zo'n leugenaar hoef je je woord toch niet te houden. Dan houden die oudsten toch nog voet bij stuk en ze zeggen er geen sprake van. De Heer is onze getuige geweest. En daarom, wat dit zeggen wil voor ons, dat is in de eerste plaats dat wij, en dat is ook een getuigenis dat je op andere plaatsen in de Bijbel tegenkomt, dat we maar heel voorzichtig moeten zijn met het afleggen van een eed. En dat is precies ook in de lijn van wat wij daarover vinden in onze Heidelbergse catechismus. Dat zult u weer. Dat zal in uw gedachten al even opgekomen zijn, denk ik, als het gaat over het derde gebod. Mag men in de naam des Heren ook godzaliglijk een eed zweren? Daar heb je al dat woord godzaliglijk. Ja, dat mag dan wel. Maar. Onder strikte beperkingen. Onder strikte beperkingen. Want het woord van God zegt ons op niet onduidelijke manier. De Heer Jezus zei het en je vindt het ook terug in de brief van Jacobus. Zweert ganselijk niet. Eigenlijk moest het voor een christen totaal overbodig zijn om ooit een eed af te leggen. Er zijn dan ook mensen, er zijn dan ook christenen die de eed niet willen afleggen. Die absoluut aan dat gebod van de Heere wensen te gehoorzamen en nooit eed zweren. Maar dat is dan voor die christenen zoals wij er ook willen zijn, toch ook weer even te ver. Er zijn omstandigheden, als de nood het vordert, als de overheid het eist, dat het ons geoorloofd is. In het navolgen van het voorbeeld van de heilige van vroeger, onder zeer beperkende omstandigheden toch een eed te zweren. Maar eigenlijk zou het voor christenen genoeg moeten zijn, laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. En als je eenmaal wat afgesproken hebt, en als je je handtekening eronder gezet hebt, blijf daar dan ook bij. Want het andere is woordbreuk. En het wordt nog erger als die afspraak met een eed bekrachtigd is en je breekt hem dan, want dan is het mijn eed. Ja, ik weet wel, die Gibeonieten hadden bedrogen. Die Gibeonieten hadden met bedrog dat verbond tot stand weten te brengen. Het was ook niet in het voordeel van Israël. Maar zelfs als je gezworen hebt tot je schade. Psalm 15. Dan nog je woord niet breken. En Psalm 15 geeft dat nou juist onder andere als een kenmerk van degene die de berg des Heren mogen beklimmen. En die op de top van Sion's berg voor het aangezicht van de Heere mogen verschijnen. Als een kenmerk van de ware gelovigen. De ware Godvrezenden. Al heeft hij gezworen tot zijn schade. Dan verandert hij niet. Ik zei al, voor een christen moet het eigenlijk totaal overbodig zijn om te zweren. Daarom doen we dat in de kerk ook nooit. Zult u nooit meemaken dat we in de kerk een eed afleggen. Dat we in de kerk de naam des Heren erbij roepen. Dat hoeft in de kerk, dat hoeft onder christenmensen niet te gebeuren. Maar wat wij hier in de kerk beloven heeft wel de kracht van een eed. Want God is altijd getuige. Als je daarvoor in de kerk staat en je legt je belijdenis, je geloofs af. Dan doe je dat niet met twee vingers opgestoken. En dan roep je de naam van de Heere er niet bij aan. Maar het heeft wel diezelfde kracht. Want het geschiet nu eenmaal voor het oog van God. Van je belijdenisuur dient ook ja te blijven. En wordt het nee, sta je in de hemel bekend. Niet alleen maar als iemand die zijn woord gebroken heeft. Maar als iemand die mijn eed gepleegd heeft. En als je voor Gods aangezicht in de kerk komt, op je trouwdag. En je geeft de trouwbeloften. Je belooft elkaar lief te hebben. Je belooft elkaar trouw te zullen zijn. Dan is dat een eed waar God getuige van is. En als je dat woord breekt, ben je een woordbreker. En als je voor dat doopvont staat en je gaat je kind laten dopen en de Heere vraagt een belofte van je, dan heeft die belofte ten aanzien van de opvoeding van je kinderen voor God de kracht van een eed. En als je het later in je leven met de opvoeding van je kinderen niet zo nauw neemt, en als je ze niet onderwijst in de voorzijde leer, en als je ze niet voorgaat op dat nauwe pad dat ten leven leidt, en als je ze maar een heel stuk vrijheid geeft omdat het anders altijd gedoe in je gezin is. Soms na lange tijd pas. Soms lijkt de mens helemaal succesvol in het toedekken, in het bedekken van zijn kwaad, in het uitwissen van zijn sporen. Soms lukt dat een leven lang, zodat je ook nog een eervolle begrafenis krijgt. En niemand weet wat je allemaal in je leven uitgehaald hebt aan bedrog en aan onrecht. Maar een keer komt het uit. Al was het pas voor de rechterstoel. Als alle dingen zichtbaar gemaakt worden. Als een mens voor die alwetende en alziende God rekenschap moet afleggen. Een keer komt het aan het licht. Wat in het verborgene gebeurd is, zal, Jezus zei het, van de daken gepredikt worden. Wat je geweest bent in je leven, in je handel, in je wandel, in je omgang met medemensen, in je niet correcte gedrag, in je verkeerde bedoelingen, in je intenties waarmee je een ander schade probeerde te doen, maar wat je geweest bent ook in je godsdienstig leven, in je mooier je voordoen dan dat je in werkelijkheid bent. Het komt een keer uit. Bedrog blijft nooit verborgen. Dat geldt voor jong en voor oud. Dat geldt ook voor kinderen. Ook voor jongens en meisjes. Hier is al eens vaker gezegd. Wij zijn allemaal tot zonde en tot allerlei zonden geneigd. Maar in het jonge leven, in de kinderjaren, is liegen vaak wel een zonde die nogal heel duidelijk aanwezig is. En je moet je wel eens een keer proberen eruit te redden, nietwaar jongens? Je moet wel eens een keer dingen zeggen, ja, anders dan ben je erbij. Je moet wel eens dingen zeggen die niet waar zijn. Je moet wel eens vertellen wat helemaal niet waar is. Want anders dan dreigt er wat. Speciale zonde van je, liegen. Je zult het nooit verborgen kunnen houden. Vroeg of laat komt het uit. God weet het. Voor hem verberg je niks. Hij was erbij toen je daar was waar je eigenlijk niet zijn mocht. En toen je dat zei wat je eigenlijk nooit zeggen moest. En toen je misschien wel met een stalen gezicht je moeder wat wijs maakte. Hij was er ook bij. Je moeder had het niet door, hè. Oh, je ontkwam aan de straf. Je vond jezelf misschien wel heel wat. Dat je kans gezien had om zo te zeggen dat ze het niet door had. Maar God zag het ook. En niet alleen in het leven van kinderen. Want de hele wereld hangt van liegen en bedriegen aan elkaar. Overal is leugen en bedrog. Maar er komt een keer een eind aan. Alle dingen worden een keer rechtgezet. En het is daarom ook maar beter. Zeker als de Heere je laat voelen dat hij daar geen genoegen mee neemt om op je knieën te komen. Want er is vergeving ook voor de zonde tegen het 8e gebod. En tegen het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken. Er is vergeving bij God, maar dan moet je het belijden. Dan moeten we ermee bij God in de schuld komen. Dan moeten we het voor zijn aangezicht neerleggen. Ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Tweede, en dat ligt in dezelfde lijn, dat is geveinsdheid. Geeft geen echte bescherming. Het was die Gibeonieten gelukt een plaats binnen Israël te krijgen. Maar ze hebben toch nooit echt bij Israël gehoord. Ja, ze mochten er wonen, ze hadden er een plek gekregen, ze mochten zelfs nog het een en ander doen voor het volk en voor de God van dat volk. Maar ze waren nooit echte Israëlieten. Ze bleven altijd vreemdelingen, ze bleven altijd in slavendienst. En nooit genoten ze de echte vrede van het feit dat ze een kind van God mochten zijn. Zeker, ze deelden in voorrechten. Ze deden, ik zei dat al, ze deden zelfs werk ten dienste van het huis des Heren. Ze mochten water halen, zodat er geen water aan het wasvat zou ontbreken. Ze mochten hout halen, zodat de priesters altijd voldoende houtvoorraad hadden om de vlammen op het altaar aan te laten blijven. Ze waren er heel dichtbij, bij het huis des Heren zelfs. En als je verder leest in het woord van God, dan kom je op een gegeven ogenblik bij het 21ste hoofdstuk van het tweede boek Samuel. En daar kom je de Gibeonieten weer tegen. U moet dat voor uzelf maar eens nagaan. En dan blijkt dat de Heere de plaats van de Gibeonieten ook erkent, die ze in Israël gekregen hebben. En lees je nog verder in het woord van God, dan kom je tegen dat Salomo bij het begin van zijn koningschap ook eens een keer naar Gibeon is gereisd om daar de Heere aan te roepen. De tijd dat de tempel er nog niet was. De tabernakel heeft zelfs nog een tijdje in Gibeon gestaan. Allemaal bijzondere voorrechten voor de Gibeonieten. En nooit, toch nooit, waren ze echte Israëlieten geworden. En dus geen erfgenamen. Je kunt wel de naam hebben dat je erbij hoort. En je kunt ook nog wel meehelpen in de dienst van de Heere. En je kunt ook nog wel hand- en spandiensten verrichten. En toch een vreemdeling blijven. Want uiterlijke voorrechten, gemeente, ik zeg, leg dat accent nog maar weer eens. Uiterlijke voorrechten zijn niet genoeg. Daar redden wij het niet mee. U dacht toch niet dat dat ook genoeg was? Als we dat denken, dan vergissen we ons. Het gaat om waarheid in het binnenste. Een mens zal in Sion geboren moeten worden. En niet alleen dat, maar dan zal wat die 87ste psalm verder zegt ook nog een keer waar moeten worden. De Heere zal ons mee moeten rekenen, als degene die in Sion geboren zijn. Het is maar niet de zaak of we onszelf meerekenen en onszelf een naam van Sions burgers toekennen. Maar het is de vraag of de Heere dat ook doet. Hij moet ons meetellen. Hij moet zeggen, kijk, die is aldaar geboren. Onze namen moeten in de hemel geschreven staan. En pas dan kan een mens gerust zijn. En het is de vraag, en dat zal altijd wel weer de vraag zijn, en vaak ook de vraag blijven in het leven van mensen die oprecht gemaakt zijn. Ben ik nou van hem? Of ben ik het niet? Is hij nu begonnen? Of ben ik het nu? Ben ik nou alleen maar zo'n Gibeoniet die erbij lijkt te horen? die misschien ook nog wel een stukje mee kan helpen en mee kan werken in Gods koninkrijk, terwijl ik er innerlijk toch vreemd van gebleven ben? Of is het echt? En kan ik hoop en verwachting hebben omdat de Heere het echt acht? En omdat het van de Heere in mijn leven gekomen is? Wat zijn wij? Gibeonieten? Of Israëlieten? En dan, ja, dat is natuurlijk een belangrijk aspect in dit gedeelte. Eedzweren is heilig werk. Dat besefte de oudste van Israël ook en dat besefte Jozua eveneens. Ze hadden de Gibeonieten in de naam van de Heere een eed gezworen. En ze hadden met die eed dat verbond, die afspraken die ze gemaakt hadden, bekrachtigd. En een eed, ja, dat is niet zomaar iets waar je overheen kan stappen. Een eed is heilig. En een eed mag je niet breken. Want zweren, dat is de naam van God aanroepen. God tot getuige roepen. En eigenlijk uitspreken dat als ik mijn afspraken niet nakom, dan mag die God die er getuige van geweest is mij straffen. Omdat je ervan overtuigd bent dat je een belofte gedaan hebt die je wel wilt nakomen, durf je het ook aan om tegen de Heere te zeggen, Heere, u weet er van niet waar. En u als mijn getuige weet ook van de oprechtheid van mijn hart en van de eerlijkheid van mijn getuigenis. God erbij roepen, dat is eigenlijk eedzweer. En daarom is het een heilig werk. Want de naam die je aanroept, is een heilige naam. En het aanroepen van die naam verplicht ons tot een stipte nakoming van onze eed. En zelfs als het volk van Israël, als het leger, als de soldaten murmureren en als ze allerlei argumenten aanvoeren, want tegenover zo'n leugenaar hoef je je woord toch niet te houden, dan houden die oudsten toch nog voet bij stuk en ze zeggen, nee, geen sprake van, de Heere is onze getuige geweest. En daarom, wat dit zeggen wil voor ons, dat is in de eerste plaats dat wij, en dat is ook een getuigenis dat je op andere plaatsen in de Bijbel tegenkomt, dat we maar heel voorzichtig moeten zijn met het afleggen van een eed. En dat is precies ook in de lijn van wat wij daarover vinden in onze Heidelbergse catechismus. Dat zult u weer dat zal in uw gedachten al even opgekomen zijn, denk ik, als het gaat over het derde gebod. Mag men met in de naam des Heren ook godzaliglijk een eed zweren. Daar heb je al dat woord godzaliglijk. Ja, dat mag dan wel. Maar... onder strikte beperkingen. Onder strikte beperkingen. Want het woord van God zegt ons op niet onduidelijke manieren. De Heer Jezus zei het en je vindt het ook terug in de brief van Jacobus. Zweert ganselijk niet. Eigenlijk moest het voor een christen totaal overbodig zijn om ooit een eed af te leggen. Er zijn dan ook mensen, er zijn dan ook christenen die de eed niet willen afleggen. Die absoluut aan dat gebod van de Heere wensen te gehoorzamen en nooit eed zweren. Maar dat is dan voor die christenen zoals wij er ook willen zijn, toch ook weer even te ver. Er zijn omstandigheden, als de nood het vordert, als de overheid het eist, dat het ons geoorloofd is, in het navolgen van het voorbeeld van de heilige van vroeger, onder zeer beperkende omstandigheden toch een eed te zweren. Maar eigenlijk zou het voor christenen genoeg moeten zijn, laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. En als je wat eenmaal wat afgesproken hebt, en als je je handtekening eronder gezet hebt, blijf daar dan ook bij. Want het andere is woordbreuk. En het wordt nog erger als die afspraak met een eed bekrachtigd is en je breekt hem dan, want dan is het mijn eed. Ja, maar, ja, ik weet wel, die Gibeonieten hadden bedrogen. Die Gibeonieten hadden met bedrog dat verbond tot stand weten te brengen. Het was ook niet in het voordeel van Israël, maar zelfs als je gezworen hebt tot je schade, Psalm 15, dan nog je woord niet breken. En Psalm 15 geeft dat nou juist onder andere als een kenmerk van degene die de berg des Heren mogen beklimmen. En die op de top van Sion's berg voor het aangezicht van de Heren mogen verschijnen. Als een kenmerk van de ware gelovigen, de ware Godvrezenden. Al heeft hij gezworen tot zijn schade, dan verandert hij niet. Ik zei al, voor een christen moet het eigenlijk totaal overbodig zijn om te zweren. Daarom doen we dat in de kerk ook nooit. Zult u nooit meemaken dat we in de kerk een eed afleggen? Dat we in de kerk de naam des Heren erbij roepen? Dat hoeft in de kerk, dat hoeft onder christenmensen niet te gebeuren. Maar wat wij hier in de kerk beloven heeft wel de kracht van een eed. Want God is altijd getuige. Als je daarvoor in de kerk staat en je legt je belijdenis, je geloofs af. Dan doe je dat niet met twee vingers opgestoken en dan roep je de naam van de Heere er niet bij aan. Maar het heeft wel diezelfde kracht. Want het geschiet nu eenmaal voor het oog van God. En dat ja van je belijdenisuur dient ook ja te blijven. En wordt het nee, sta je in de hemel bekend. Niet alleen maar als iemand die zijn woord gebroken heeft, maar als iemand die mijn eed gepleegd heeft. En als je voor Gods aangezicht in de kerk komt, op je trouwdag, en je geeft de trouwbeloften, je belooft elkaar lief te hebben, je belooft elkaar trouw te zullen zijn, dan is dat een eed waar God getuige van is. En als je dat woord breekt, ben je een woordbreker. En als je voor dat doopvont staat, en je gaat je kind laten dopen. En de Heere vraagt een belofte van je. Dan heeft die belofte ten aanzien van de opvoeding van je kinderen voor God de kracht van een eed. En als je het later in je leven met de opvoeding van je kinderen niet zo nauw neemt. En als je ze niet onderwijst in de voorzijde leer. En als je ze niet voorgaat op dat nauwe pad dat ten leven leidt. En als je ze maar een heel stuk vrijheid geeft, omdat het anders altijd gedoe in je gezin is. En die kinderen die willen dan toch niet luisteren. Dan ben je een woordbreker. En zo rekent God het je aan. Eedzweren is een heilig werk. Beloften afleggen in Gods huis is een heilig werk. Afspraken maken tussen christenen in kerkelijk verband is een heilig werk. Of tillen we er niet zo zwaar aan? Tillen we er niet zo zwaar aan dat op die manier de naam van de Heere ook onteerd wordt? Als we van ons belijdenis doen af willen. Als we met die opvoeding van onze kinderen niet zo precies nemen. En als we de trouwbelofte ook licht achten. Leer van de oudsten hier en van Jozua. Dat wat gezworen is in de naam des Heren heilig is. En heilig moet blijven. Tenslotte geeft God zelf in dat opzicht het voorbeeld, gemeente. Want wat Jozua en wat de oudsten hier doen, Dat doen ze eigenlijk in navolging van de Heer. Hier zie je nou een stukje navolging van Christus. Navolging Gods. Hoe dan? Wel dit. En dat is het laatste. Onze zaligheid. Weet u waar die verankerd in ligt? Als een mens zalig wordt, weet u waar de ankergrond voor die zaligheid gelegen is? In Gods eed. In feite was het leven van de Gibeonieten verankerd in de eed van Jozua. Hun leven was gered, want Jozua had het gezworen in de naam des Heren. En op grond van die eed die Jozua houdt, worden ze verlost. Zo staat het toch in vers 26. Zo hebben ze het ervaren ook dat Jozua hun verlosser was. Die Israëlieten, die soldaten, die wilden hen ondanks die eed toch kwaad doen. De oudsten zeiden nee. En Jozua zei ook nee. Want er ligt een eed. En die eed is heilig. En daar was het leven van de Gibeonieten in gegarandeerd. Jozua was een verlosser, omdat hij gezworen had hen te zullen sparen. En Jozua is de voorloper, de oudtestamentische voorafschaduwing van Jezus. Zoals we dat al vaker gezien hebben in dit boek Jozua. De man draagt nog dezelfde naam ook die de zaligmaker in het Nieuwe Testament zal dragen. Jozua, het oudtestamentische, het Hebreeuwse woord, de Hebreeuwse naam voor Jezus in het Nieuwe Testament. Altijd weer hetzelfde. De Heere maakt zalig. En daar heb je het al. De Heere is verlosser. Jozua was dat voor de Gibeonieten. Jezus is dat in veel rijkere zin voor zijn volk. En waar ligt die zaligheid in verankerd? In Gods eed. Mag ik u de vraag eens stellen? En dan zou ik benieuwd zijn naar het antwoord. Nou, eigenlijk is het antwoord nou wel duidelijk naar wat ik gezegd heb. Maar als ik u de vraag stel, hoe komt het dat zondaren zalig worden? Waar hangt dat nou van af, dat zondaren zalig worden? Hey, niemand van ons zal het antwoord geven. Dat is omdat die zondaar zelf ervoor gekozen heeft om zalig te worden. Omdat hij zo graag zalig wil worden. Omdat hij de goede beslissing genomen heeft. Niet waar? Ik hoop in ieder geval dat niemand van ons dat antwoord zal geven. Ik heb voor Jezus gekozen en daarom komt het goed met mij. Alsof het in onze hand ligt. Nee, dat antwoord dat is helemaal buiten de orde. Maar wat is dan het antwoord? We hebben het aan de Heere te danken. Daar zijn we het over eens. Waar hangt het dan vanaf? Ja, dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft voor zijn volk. Dat hij zichzelf geofferd heeft op het kruis op Golgotha. Dat hij zijn bloed gegeven heeft, plaatsvervangend. Dat hij voor hen de dood is ingegaan. En dat hij voor hen het leven heeft verworven. Een goed antwoord, een door en door Bijbels antwoord, de zaligheid van Gods kerk hangt samen met, ligt gegrond in het bloed van het lam, in het offer van Christus. Je kan ook een ander Bijbels antwoord geven. De zaligheid van Gods kerk ligt verankerd in het feit dat de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader altijd voor hen bidt. En zelfs als ze in zonde gevallen zijn, zelfs als ze gestruikeld hebben, dan gaat dat gebed van die voorbidder in de hemel altijd door, dag en nacht. Hij leeft altijd om voor hen te bidden. Zoals hij aan Simon Petrus beloofd heeft, ik heb voor u gebeden. En zoals het woord van God het ons duidelijk maakt in Romeinen 8 en in Hebreeën 6, 7, dat de Heer Jezus er volkomen voorbidder is op grond van zijn eigen werk. Ja, je zou kunnen zeggen, daar ligt de zaligheid van Christuskerk ook in gegarandeerd. Je kan nog een ander Bijbels antwoord geven. De zaligheid van Christuskerk ligt ook gegarandeerd in het feit dat de Heilige Geest hen altijd zal bewaren. Dat hij altijd voor hen zal zorgen. Dat hij ook als een voorbidder met onuitsprekelijke zuchtingen voor hen zucht en smeekt, ook als zij niet weten te bidden gelijk het behoort. Zeker als de Heilige Geest zijn werk altijd blijft doen. En altijd blijft zorgen en altijd blijft beschermen en altijd blijft oprichten, ook als ze gevallen zijn. Dan is de zaligheid van Gods kerk wel zeker, niet waar? Maar laat ik er vanmorgen nog eens een ander antwoord mogen geven. We kunnen ook zeggen dat de zaligheid van Christus kerk gegarandeerd ligt in de altijd voortdurende trouw van God. Trouw aan zijn eigen woord, namelijk. Zijn eigen woord dat hij met een eed bevestigd heeft. En dat vindt u in Hebreeën 6, waarin God, willende de erfgename der beloftenis overvloediger bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen is gekomen, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God ligt, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden die wij als een anker der ziel hebben, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste voorhangsel waar de voorloper voor ons is voorgegaan, namelijk Jozua, Jezus. Er zijn mensen die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Er zijn mensen die als de vluchteling op weg zijn naar de vrijstad. Er zijn mensen die de dood op de hielen hebben. Er zijn mensen die het ontdekt hebben dat ze verloren liggen in zonde en schuld. Er zijn mensen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. En die zijn vluchteling geworden. En die hebben geen rust meer. Ze worden opgejaagd. En ze vluchten. Ze vluchten naar die plaats waarvan ze gehoord hebben dat er veiligheid is. Ze vluchten tot Jezus, die binnen dat voorhangsel is ingegaan. En wat voor hoop hebben die mensen nu? Wat voor verwachting kunnen ze nu hebben? Moeten ze niet vrezen dat als ze daar straks aankomen, ze toch weggestuurd zullen worden? Moeten ze niet vrezen dat ze er niet eens aan zullen komen, omdat ze onderweg zullen verongelukken? Omdat de dood hen toch overwinnen, achterhalen zal en overrompelen zal. Moeten ze niet vrezen voor allerlei duizend kwalen en duizend zorgen en duizend noden? God heeft gesproken. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En zoveel beloften als er zijn. Ze spreken allemaal van de waarachtigheid Gods en van de zorg Gods en van de liefde Gods. En toen vond God het, mag ik het menselijk zeggen, nog niet eens genoeg om het ze alleen maar te beloven. Toen is de Heere er met een eed tussen gekomen. En toen gaf hij aan dat vluchtende volk dat de hoop gesteld heeft daar op datgene wat daar te vinden is. Toen heeft hij dat vluchtende volk twee onwankelbare getuigenissen gegeven. Zijn woord, belofte en de eed. Waarin hij het nog eens een keer gegarandeerd heeft. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. En zo vind je dat door de ganse Heilige Schrift heen, dat de Heere de eed zweert. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog uw schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En daarom, ja, daarom wordt zo'n arm vluchtend zondaarsvolk toch zalig. Nee, dat maakt ons niet recht hebben. Dat maakt ons nog minder roekeloos. Dan zullen we blijvend beseffen dat we vanwege onze ontrouw en vanwege onze afmakingen en vanwege onze bedriegelijk handelen en al die andere overtredingen van Gods heilige geboden nooit rechten kunnen laten gelden. En dan blijven we in onze houding tegenover de Heer toch ook iets vertonen van de houding van de Gibeonieten tegen Jozua. We zijn in uw hand. Doe maar wat goed is in uw ogen. Dan kan de Heer geen kwaad meer doen, nietwaar? Als je daar toch enig steun aan ontleent, dat de Heere de getrouwe is en blijft. En als je daar ook wel eens hoop op mag oefenen en ondervonden hebt dat de Heere vanwege zijn waarachtigheid zijn volk niet zal begeven en verlaten, dan word je geen rechthebbend mens en dan wordt het allemaal niet vanzelfsprekend. Nee, want als je dan weer eens in de spiegel kijkt en je ziet weer je eigen leven en je wordt weer eens eventjes ook voor het aangezicht van de Heere getrokken. En als de Heere dan weer eens een keer aanwijst wat er in je leven allemaal niet deugt, dan weet je dat je in plaats van zegen, net als de Gibeonieten, de vloek verdient. Hè? En dan zal het altijd, altijd een wonder zijn en een wonder blijven. Als je toch mag hopen en geloven dat de Heere zijn werk begonnen is en voort zal zetten. Je buigt onder hem. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En als hij het nou goedkeurt, het zou wel heel wat meer zijn dan ik verdiend heb. Als hij het nou goedkeurt, dat ik een houthakker en een waterputter ben. En meer niet. Als ik dan toch maar een echte Israëliet mag wezen. Als hij mij een plekje geeft aan de dorpel van het huis des Heren, kwaar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter. En dan zou je nooit verder komen dan die dorpel. Dan ben je toch gezegend. Want dan ben je niet meer van de wereld. Dan ben je toch van hem. En dan blijf je van hem. Omdat hij getrouw is. Amen. Psalm 84, het vijfde vers. Te danken. Zeker als we letten op het laatste stuk uit de prediking. Maar het is niet minder passend om ook voor uw heilig aangezicht te buigen en schuld te beleiden. Als we andere aspecten van de boodschap die we gehoord hebben nog even in herinnering roepen. En onze bedriegelijkheid en ons woord breken en onze leugenachtigheid. En onze ontrouw ons voor de geest halen. Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 15e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.